Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Vandaag duiken we in de wereld van Europrofiel. Al sinds de jaren 70 de ontwikkelaar en producent van kunststof kozijnen. Ze waren een van de eerste in Nederland met verdiepte profielen en rechte hoekverbindingen. En pionierden met de productregistratie in de Nationale Milieudatabase. Daar gaan we straks toch uitgebreid even bij stilstaan. Maar ze staan nog steeds niet stil, want ze introduceerden onlangs de eerste biocomposietverstevigingskern in kunststof kozijnen. En dat is een primeur wereldwijd, wat zo'n 60-90% CO2 weten besparen. Ook realiseerden ze het eerste project met een profiel van een gerecyclede kern en bio-attribute PVC. En dat is volledig fossielvrij. Om ons hier nou echt over bij te praten, wat het allemaal inhoudt, wellicht voor je eigen kantoor, dat gaan we horen van Arnold van der Meij van Europrofiel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Arnold, van harte welkom.
Ja, hallo.
Ja, ik heb heel veel dingen gezegd waarvan ik denk van, nou, misschien moet je dat zo meteen maar eens even gaan uitleggen. Ja, en dat zullen heel veel luisteraars met mij hebben, denk ik. Maar het belangrijkste eigenlijk gegeven is, ja, wat je steeds meer ziet, is dat er steeds meer biomaterialen in elementen geplaatst worden.
Zeker, ja.
En dat is bij deze eigenlijk ook, hè?
Ja, absoluut. Komt natuurlijk ook ergens vandaan. Hè. Onze opdrachtgevers die zitten allemaal te springen om duurzame alternatieven. Kunststof staat natuurlijk een beetje bekend als plastic en daarmee gekoppeld aardolie. Ieder kunststofkozijn heeft een stalen kern. Ook niet het meest duurzame natuurlijk. Dus wij zijn hard op zoek gegaan naar alternatieven.
Waar ik nu op benieuwd naar ben, jij zegt ook aardolie. Ik bedoel, in mobiliteit is men bezig richting fossielvrij. Dus veel elektrisch rijden, waterstof. Ja. Alternatief. Is dat in principe ook zo in de bouw? Of in de materialen waar jullie zitten?
Ja.
Dat ook richting fossielvrij?
Ja, het liefst wel. We kijken natuurlijk eigenlijk heel vaak naar CO2-uitstoot. Hè. Dus de olie-industrie is daarin natuurlijk niet heel erg duurzaam. Dus die kant moet het uiteindelijk wel op. Ja, zeker.
Ja, we gaan zo meteen praten over dat product. Eerst toch eventjes naar het bedrijf. Jullie zijn gevestigd in Leeuwarden.
Ja.
En waren dus een van de eerste fabrikanten van kunststof kozijnen.
Ja, allemaal voor mijn tijd. Maar 52, 53 jaar geleden inmiddels begonnen ooit in Augustinusga bij het mooie Drachten in de buurt. En 7 jaar geleden verhuisd naar Leeuwarden. Daar hebben we een nieuwe fabriek gebouwd. En dat is fantastisch. Dat is mooi nieuw spul allemaal. Natuurlijk qua machines. Duurzaam pand. Het ligt helemaal vol met zonnepanelen. Dus ook daar stond duurzaamheid wel al bovenaan het lijstje.
Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik bedoel, nu in deze tijd snap je het wel. Want iedereen weet, we moeten gaan bewegen. Maar in die tijd is dat dan toch iets.
Misschien een klein beetje geluk. Maar ook wel gewoon. Vanuit de intrinsieke motivatie vanuit onszelf, vanuit het bedrijf. Ja, kijk, je krijgt niet zo vaak de kans om een nieuwe fabriek te bouwen. Dus als je het dan doet, dan wil je ook gelijk een lijstje maken met al je wensen. En als je al die wensen op een rijtje zet, dan moet je natuurlijk kijken naar de kosten. Dus hier, we hebben heus niet alles kunnen doen wat we op het lijstje hadden staan, maar wel een hoop.
Maar dan zou je kunnen zeggen, dat hoor je eigenlijk bijna nergens nooit meer, die term state of the art. Dat was wel dan voor deze fabriek.
Dit is wel state of the art. Ja, we krijgen heel veel klanten over de vloer. En iedereen die daarvoor ook wel eens bij ons in de oude fabriek is geweest, of in een andere kunststofkozijnenfabriek, die zeggen wel, wat een schoon proces is het geworden. En wat een sereniteit in die fabriek. Het is heel rustig, heel veel gerobotiseerd. En daarmee hebben we ook gelukkig heel erg kunnen groeien.
Ja, en hoe zou je de groei kunnen omschrijven? Wat is productiecapaciteit bijvoorbeeld?
Wij maken nu rond de 1200 kozijnen per week. We doen dat in 2 ploegendiensten. Dus we hebben een vroege dienst en een late dienst. Dus het gaat van 's morgens, geloof 6:30 tot 's avonds 11:15 zo'n beetje, de 2 ploegen. Van maandagochtend tot vrijdagavond. Dus er komen aardig wat kozijnen uitrollen.
En dan heb je nog een afdeling denk ik, waar de nieuwe producten worden ontwikkeld.
Ja, nou dat doen we in principe gewoon niet echt op een aparte afdeling, maar binnen onze MT, zeg maar. En we hebben wel een aantal mensen vrijgemaakt puur voor duurzaamheid. En daar is ook dit allemaal uitkomen rollen. Hè? De inschrijvingen in de Nationale Milieudatabase, de ontwikkelingen voor het, met name de biocomposiet verstevigingskern. Ja. Dat zijn daar allemaal resultaten van.
Kun je ons eens meenemen in het proces hoe dat eigenlijk eruit zag?
Ja, nou, we zijn daar 3,5 jaar geleden zo'n beetje mee begonnen met echt duurzaamheid. Om te kijken van, wat betekent dan duurzaamheid binnen de bouw? En wat betekent dat dan voor ons? Hè? Want onze klanten hebben een vraagstuk. Die vragen ons om te verduurzamen, minder CO2 uit te stoten. Ja, waar begin je? En in de bouw is het ook op gebied van duurzaamheid helaas zo dat je dan tegen heel erg veel regelgeving aanloopt. En wij hebben eerst voor onszelf uitgezocht, wat is nu leidend binnen de bouw? Waar kijken wij nu naar? Ja, en dat is in principe is dat altijd nu nog de MPG-berekening. MPG, milieuprestatie gebouwen. Dus eigenlijk wat er gedaan wordt, als er een nieuw bouwwerk wordt neergezet, dan wordt daar een getalletje aangehangen wat de milieu-impact vertegenwoordigt. En die wil je zo laag mogelijk hebben. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Dan heb je ook nog MKI. Dat is een 21% verlaging. Wat houdt dat precies in?
Nou, dat is dus dat getal in je MPG-berekening, hè, om het even makkelijk te houden. Mm-hmm. Maar eigenlijk druk je gewoon in een waarde uit euro's per vierkante meter wat de milieu-impact is van je product. Dat staat allemaal in een database, de Nationale Milieudatabase. Dus in principe als een aannemer een gebouw gaat maken en ontwerpen, zetten ze van alle bouwproducten, alle materialen, zetten ze vanuit die database op een rijtje wat zijn de kosten, milieukosten, de impact. En dat wil je zo laag mogelijk hebben. Dus als er meerdere leveranciers zijn, de een heeft hele hoge kosten en de andere hele lage kosten, ja, dan is het duurzamer om te kijken naar degene met de laagste MKI.
Is dat ook met het idee uiteindelijk, want dat heb ik wel eens gehoord, dat gebouwen die nu vaak neergezet worden, daar wordt gekeken welke materialen worden erin gestopt, dat wordt geïndexeerd. Zodra een gebouw bij wijze van spreken weer gesloopt wordt, weet men wat daaraan rest stoffen eventueel uit te halen zijn.
Ja, dat, in principe is dat ook wat er gebeurt in die MPG-berekening. Daar zitten dan de getallen die daarin zitten, die zijn gemaakt vanuit een levenscyclusanalyse. En dat is altijd over een levensduur van 75 jaar. En daar wordt gemeten in een aantal fases. Hè. Dus je hebt de grondstoffendelving, de productiefase. Dan heb je uiteindelijk de gebruiksfase, hè, van het gebouw. En dan ga je ervan uit dat na 75 jaar het product einde levensduur is. En dan heb je een end-of-life scenario waarin je zegt, wat kunnen we dan met dat product? Nou, in het geval van kunststof is dat heel gunstig, omdat je kunststof aantoonbaar tot 9 keer opnieuw kan gebruiken. Dus het gaat ook daadwerkelijk terug de keten in. We doen dat dus ook al. Hè. Ja. Als wij nu renoveren en we halen oud kunststof uit een gebouw, dan gaat dat de shredder in. Dan gaat dat terug naar de fabriek in Duitsland waar de profielen worden gemaakt. En die reststroom die zit nu in onze huidige profielen.
Kijk, dus en dat is dat circulair bouwen. Dat is natuurlijk iets wat je, ja, als je aan duurzaamheid doet, dan is
ja, dat dan wil je het liefst al je ketens wil je sluiten. Hè? Dus alles wil je in een gesloten kring houden. En dat is voor in ieder geval een hele hoop bestanddelen van het kunststofkozijn al gelukt. Hè? Dus het PVC, dat is echt een gesloten kring. En zo zijn we constant op zoek naar verbeteringen daarin. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in de fabriek hadden wij nog geen oplossing voor het fijne zaagafval wat we hebben. Hè. Dat is echt een beetje eigenlijk een soort kunststofzaagsel. Dat kan niet meer opgewerkt worden tot voldoende kwaliteit PVC om nieuwe kozijnen van te maken. Dat ging eigenlijk altijd de verbrandingsoven in. En we hebben er gekeken wat kunnen we daar dan anders mee doen. En tegenwoordig maken we er afstandhoudertjes van voor tegelzetters.
Wauw. Ja. En is dat een soort omsmeltproces?
Ja, nee, ja, simpel gezegd wel. Ja,
ja, dan laten we het ook lekker simpel houden wat dat er gaat. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar, en wat dat is een beetje de rol die jullie graag willen hebben, is de pionier zijn aan de ene kant, maar de andere kant ook daarin dus voorop lopen op allerlei andere concurrenten.
Klopt. En
hoe hou je dat vol?
Dat zit echt in het DNA van ons bedrijf. In jouw introductie had je het al over de eerste verdiepte kozijnen of verdiepte profielen. Hè? Nou, die zijn ontwikkeld bij Europrofiel. Dat is overgenomen door de markt. Iedereen heeft dat tegenwoordig. Daarna hebben wij de rechte verbindingen ontwikkeld. Hè? Normaal wordt een kunststofkozijn gelast onder verstek, onder 45 graden hoek. Maar dat lijkt natuurlijk niet op hout. Dus de markt was op zoek naar iets wat op hout lijkt. Dus wij hebben die verbinding ontwikkeld tot een rechte verbinding. Eigenlijk de pen- en gatverbinding zoals een houten kozijn. Ook dat,
ja,
dat maakt tegenwoordig...
Even duidelijk, pen en gat. Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Ja, je zet ze in elkaar, haaks ze in elkaar. Ja, precies.
En bij een kunststofkozijn zie je dan een schuin lasje zoals we dat traditioneel deden. En tegenwoordig zie je gewoon netjes een rechte streep. Zodat het op een houten kozijn lijkt.
Ja. En dan heb je nu een eerste biocomposiet verstevigingskern. Dus dat is echt baanbrekend wereldwijd.
Absoluut.
Nou, die kan je in je zak steken wat dat er gaat.
Ja.
Maar hoe ga je dit nu verder uitnutten?
Nou ja, kijk, het is best eerst een aardige zoektocht geweest. Natuurlijk naar een alternatief voor de stalen verstevigingskern. Hè. Ieder kozijn, ieder raam, deur, overal zit een stalen kern in. Hè. Eigenlijk moet je dat zien als het skelet van je kozijn. Hè. Zonder staal daarin is jouw kozijn nooit stevig genoeg van alleen kunststof. Dus ga je het skelet vervangen, dan moet je wel opletten wat je doet. Want je hebt te maken met windbelasting, met uittrekwaardes van alles wat erin vast wordt geschroefd en dat soort dingen. Dus het is een behoorlijke zoektocht geweest naar iets wat geschikt is. En wat dan ook natuurlijk nog een beetje duurzaam is. Deze kern is een combinatie van vezels en van harsen. Dus het is ook lokaal teelbaar. We hebben nu een pilotproject gedaan met 10 woningen. Waarin die kern eigenlijk nog helemaal massief is. Hè. Dus dan heb je eigenlijk best veel product nodig om dat zo te maken. We hebben inmiddels een tweede versie. Daar hebben we dus flink op doorontwikkeld. We hebben een investering gedaan voor het maken van een matrijs. Zodat we eigenlijk een holle variant kunnen maken die erg lijkt op hoe het staal er ook uitziet. Maar wel met voldoende stevigheid. Alles is getest en gecertificeerd. Dus het doet ook geen afbreuk aan de kwaliteit van het kozijn. Maar het is wel een stuk duurzamer.
En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat, waar het om draait. En hoe zien jullie nu eigenlijk richting de toekomst dit zich verder ontwikkelen?
Nou, dat is wel een mooie vraag. Dat hebben wij natuurlijk maar deels in de hand. Wij maken dit, we ontwikkelen dit en we doen dat omdat onze klanten erom vragen. Zeker de grote aannemers zijn allemaal op zoek naar duurzame alternatieven, naar CO2-besparing. Die willen daar ook harde data van, omdat dat allemaal wordt opgenomen in die nationale milieudatabase. Dat hebben we nu allemaal voor elkaar. Maar zoals het bij duurzaamheid altijd gaat, zeker in het begin, kost het ook allemaal wat meer. Nou, nu hebben wij de eerste projecten gedaan en dan kan je nog met z'n allen zeggen van het is een pilot, we delen die kosten met elkaar en we gaan dat gewoon doen. Want als we niks doen, dan gebeurt het nooit.
Ja, want in hoeverre kan je bijvoorbeeld 3D-ontwerpen hiervoor gebruiken voordat je echt gaat produceren?
Ja, nee, dat doen we altijd. De engineering gebeurt allemaal in 3D sowieso. Hè. Dat is eigenlijk wel een beetje de standaard geworden ook om alles in 3D te modelleren in de bouw. Dus dat gaat goed. De uitdaging die we nu gewoon gaan krijgen is dat de aannemers die zeggen wij willen verduurzamen, wij willen dat nieuwe product, want wij willen CO2 besparen. Die moeten er dan ook nu voor gaan kiezen om daar iets meer voor te betalen. In de hoop dat op het moment dat we dat gaan opschalen, want het is nu gewoon schaalbaar, dat je dan weer terugkomt bij de prijs die je normaal betaalt voor een kozijn met een stalen verstevigingskern.
Ja, en dat heeft tijd nodig? Hoe moet je dat?
Dat heeft tijd nodig, dat heeft lef nodig, dat heeft een aantal partijen nodig die gewoon die keus maken en die zeggen oké, wij willen dat uitstralen. Wij hebben daar grote teams met mensen voor die allemaal bezig zijn met duurzaamheid. En dat is mooi, dat is stap 1. Stap 2 is, je moet het een keer gaan doen. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. En stap 3 is, moet je nu gaan kiezen. Dit wordt onze nieuwe standaard. En als dat je nieuwe standaard wordt, ja, dan gaat het snel. Dan kunnen we opschalen. En dan zijn we straks gewoon op hetzelfde prijsniveau als een normaal kozijn.
Dus dat is heel belangrijk. Maar dat proces kan inderdaad, denk ik, jaren duren. Wat schatten jullie in? Hoe ver...
Nou ja, ik hoop niet dat nog jaren duurt. Hè. We gaan nu een volgend project doen met een stuk meer kozijnen dan de 10 woningen die we gedaan hebben. Maar ja, het wordt nu gewoon schaalbaar. Dus we kunnen gewoon zeggen, binnen 1,5-2 jaar zou ik het prachtig vinden als we geen staal meer nodig hebben.
Nee, je kan wat dat er gaat, kan je ook natuurlijk laten zien van kijk, dit is het resultaat. Dus je hebt nu straks echt een mooie showcase als het ware.
Ja, alleen ja goed, als je mij echt vraagt van hoe realistisch is het dat er over 1,5-2 jaar geen staal meer nodig is in kozijnen. Nou, ik geloof
dit
niet.
Dit is het begin, toch?
Dit is echt het begin.
Ja.
Maar we hebben elkaar nodig. Hè. Wij hebben onze klanten nodig die zeggen, joh, we gaan die keus maken. En wij hebben zelf genoeg huiswerk te doen om te zeggen, oké, we kunnen dat echt tot onze nieuwe standaard gaan maken. Dus genoeg te doen nog.
Ja, als je nu zeg maar de kans krijgt, hè, dat kan natuurlijk in deze update, om een luisteraar toch nog iets mee te geven op het moment dat ze aan een vooravond staan van bijvoorbeeld het ontwikkelen van een kantoorgebouw of van een nieuwe locatie. Maar wat zou je dan voor tip willen geven?
De grote tip die ik zou willen geven dan, als je puur naar duurzaamheid gaat kijken, als je ontwerpt, ja, kijk vooral naar data. Data liegt niet. Er zijn heel veel, of dat nou kozijnen zijn of andere producten in de bouw, maar heel veel producenten van bouwgerelateerde materialen die duurzaamheid roepen of uit willen stralen of een heel mooi certificaat aan de muur hebben hangen met platinum en goud en weet ik het allemaal wat. Maar kijk gewoon naar data, want dan ben je aantoonbaar duurzaam. Dat wordt ook extern gereviewd, dus je kan ook niet jokken. En dan weet je zeker dat je de goede dingen doet.
Nou, wat dat er gaat, heeft regelgeving daar nog een... is dat nog een hulpmiddel voor jullie daarbij?
Nou ja, dat is zeker. Kijk, die NPG-berekeningen die moeten gewoon gemaakt worden. Die zijn gewoon verplicht. Alleen de grens die je nu hebt voor de NPG-berekening, die is nog vrij hoog. Die wordt verlaagd. Alleen ja, ook dat is weer twee keer al uitgesteld door de overheid. Hè. Maar zodra die NPG-eis naar beneden gaat, dan moet je wel als aannemer gaan kijken naar duurzame alternatieven.
In ieder geval goede ontwikkeling in de goede kant richting duurzaamheid.
Absoluut.
Dank voor je komst naar de studio. Arnold van der Meij van Europrofiel.
Ja, graag gedaan.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.